play it.
Spürst du die Seele, das Fieber im Bauch? Spürst
ist es viel. Einmal in dem Christenleben einem Mann mich hinzugeben, ist es ein zu hohes Ziel, ist es ein zu hohes Ziel.
Das Recht des Menschen ist auf dieser Erde, da er doch nur kurz lebt, glücklich zu sein. Teilhaftig aller Lust der Welt zu werden, zum Essen Brot zu kriegen und nicht einen Stein. Das ist des Menschen nacktes Recht auf Erden. Doch leider hat man bisher nicht vernommen, dass etwas recht war und dann war's auch so. Wer hätte nicht gern einmal recht bekommen? Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so.
Krieger wär ich zu dir gut. Eines möchte ich dir geben, dass du etwas hast vom Leben, weil man das doch gerne tut. Weil man das doch gerne tut.
Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Sein Gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern. Wer säße nicht sehr gern in seinem Licht? Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Doch leider sind auf diesem Sterne eben die Mittel kärglich und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Frieden und Eintracht leben? Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Natürlich hab ich leider recht, die Welt ist an der Menschen schlecht. Wer wollte auf Erden nicht ein Paradies? Doch die Verhältnisse gestatten sie's. Nein, sie gestatten's eben nicht. Dein Bruder, der doch an dir hangt, wenn halt für zwei das Fleisch nicht langt, tritt er dir eben ins Gesicht. Beständig sein, wer wollte es nicht? Und deine Frau, die an dir hangt, wenn deine Liebe ihr nicht langt, tritt sie dir eben ins Gesicht. Ja, dankbar sein, wer wollte es nicht? Und doch dein Kind, das an dir hangt, wenn dir sein altes Brot nicht langt, tritt es dir eben ins Gesicht. Und dankbar sein, wer wollte es nicht?
Ja, das ist eben schade, das ist das Riesenfall. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht, da hat er eben leider recht.
Natürlich hab ich leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wir wären gut, anstatt so roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wir wären gut, anstatt so roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht, da hab ich eben leider recht.
Und das ist eben schade, das ist das riesig Fahre. Und darum ist das nichts damit, und darum ist das alles Kitsch.
Jonathan Peachum ist auf einen guten Gedanken gekommen. Er will Mackie beim Sheriff anzeigen. Seinen Unterschlupf vermutet Frau Peachum bei den Huren in Turnbridge. Sie will die Mädchen bestechen, damit sie den Banditen ausliefern. Polly aber verteidigt Mac und weist darauf hin, dass der Polizeichef sein bester Freund ist. Polly unterrichtet Mackie von der Gefahr und rät ihm zur Flucht. Sie selbst wird während seiner Abwesenheit das Geschäft als Captain der Räuberbande weiterführen. Sie verabschieden sich.
Here we go again.
Thank you. Here we go again. Dit is Transit. Vandaag luisteren we naar
So many Chekhov stories end formally unresolved, and we'll read these love stories. There are lots of them, actually, in which it basically becomes a question of should I leave or should I stay, and is this a hopeless relationship or not? But it seems to me in this case, which is
Salımlara benim kastım. dağlar boyunda, boyunda. Dağa çıktım, türkü yaktım, gayrı bıçağından geçtim. Zalimlara benim kastım, dağlar boyunda, boyunda.
Ik wil eigenlijk Godfrey Lado. You're talking about Papa Sacco en jij wil wat zeggen over Sacco. In welke taal ga je dat doen?
Weet je nog niet.
Weet je nog niet? Oké.
Hoe is het Engels in het huis?
Godfrey Lado is een oude kameraad van de Forgotten Stone. Hij komt uit Zuid-Soedan, maar hij is al heel lang Nederlander volgens mij. Ik zeg dat eventjes tussendoor, want gisteren heeft Martel Gomis haar Nederlanderschap mogen inzweren. We hebben een geweldige Nederlander erbij. Hoera!
to purify the room. He said, blessed be the one who knows my father's name when the time has come. I can put my trust in Jesus, but can he put his trust in me? Do I do my best in service, even though no one can see? I can say that he's my savior, and from sin he set me free. I can put my trust in Jesus, but can he put his trust in me?
Vorig jaar hield ik hier al eens een praatje over de wet op de defensiegereedheid die door de vorige extreemrechtsregering geïntroduceerd werd. En na een internetconsultatie en advies van de Raad van State ontving de Tweede Kamer net een paar uur geleden het definitieve wetsvoorstel. Ik heb het uitgeprint, Philip zei, lees het helemaal voor, maar dan zijn we met de memorie van toelichting, die is 230 pagina's, wel een tijdje bezig. Ja, de behandeling daarvan in de Tweede Kamer zal hoogstwaarschijnlijk na het zomerreces zijn. En de wet is gericht op het wegnemen van zogenaamde obstakels voor de gereedstelling van de krijgsmacht, voor oefeningen en andere vormen van oorlogsvoorbereiding. De grootste bezwaren tegen deze wet. 1. Regels ter bescherming van natuur en milieu worden opzij geschoven. Defensie laat zich al weinig aan zulke regels gelegen liggen, maar met de nieuwe wet in de hand hoeft dat straks ook niet meer. Hele delen van andere wetten kunnen niet van toepassing verklaard worden en normale procedures voor vergunningen hoeven niet gevolgd te worden. Zo wordt de bescherming van kwetsbare vogel- en andere diersoorten losgelaten, kunnen mensen geconfronteerd worden met toenemende geluidsoverlast, kan extra stikstofruimte worden ingenomen door Defensie en kunnen veiligheidsregels met betrekking tot vliegen en munitie genegeerd worden. Wat dat laatste betreft herinneren we ons nog de grote natuurbrand op militaire oefenterreinen eerder dit jaar. Heel vervelend, maar we moeten blijven oefenen om klaar te zijn voor crisis en om onze mensen op te leiden, zei de commandant der strijdkrachten Eigelsheim toen. 2. Inspraak en rechtsbescherming worden ingeperkt. Waar Defensie vrijgesteld gaat worden van vergunningprocedures, vervallen ook inspraakmogelijkheden. Daarnaast wordt het onmogelijk gemaakt om in bezwaar te gaan tegen besluiten die op grond van deze wet worden genomen. Beroep bij een rechter staat nog wel open, maar dat is natuurlijk een veel hogere drempel. Dat Defensie weinig op heeft met inspraak en democratie blijkt natuurlijk vaker. Zo kwamen ruim 2200 bezwaren binnen tegen onderdelen van het programma Ruimte voor Defensie. Dat de uitbreiding van Defensie van allerlei kazernes, oefenterreinen, laagvlieggebieden regelt. En Defensie veegde al die bezwaren nagenoeg zo van tafel. 3. Privacy onder vuur. Defensie wil ook wettelijke ruimte krijgen om te kunnen oefenen met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. De mogelijkheden van een nieuwe wet gaan ver. Tot gericht onderzoek naar personen die een gevaar vormen voor de gereedstelling aan toe. Het wetsvoorstel noemt daarbij vooral vijandelijke militairen, maar zo'n bepaling is natuurlijk ook in te zetten tegen vredesactivisten of natuurbeschermers. Tegen ons dus. En daar mag alles van verzameld worden, waaronder informatie over etnische afkomst, politieke en religieuze overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond en seksuele voorkeuren. En informatie mag ook met andere landen gedeeld worden. 4. Meer ruimte voor werving van nieuwe militairen. Dat de krijgsmacht veel nieuwe militairen wil en dat die werving nog niet heel erg opschiet, is geen nieuws. Al eerder kondigde de regering daarom aan een enquête naar jongeren tussen de 18 en 27 te willen sturen om hun belangstelling naar een baan bij Defensie te peilen. De nieuwe wet op defensiegereedheid gaat ook dit mogelijk maken. En als het aan de regeringen ligt, wordt het invullen van de enquête verplicht. Daarnaast gaat Defensie de keuringseisen verlagen. En als dat onvoldoende nieuw kanonnenvoer oplevert, dreigt een herinvoering van de opkomstplicht, de actieve dienstplicht. 5. Arbeidsrechten op het spel. Het is de vraag hoeveel mensen nog bij Defensie willen werken als ze zouden weten wat de wet op defensiegereedheid voor gevolgen kan hebben voor hen. Defensie krijgt namelijk ook de bevoegdheid om de arbeidsrechten van het eigen personeel en afspraken daarover met de vakcentrales buiten werking te stellen. Dit betekent dat militair en burgerpersoneel gedwongen ergens geplaatst kunnen worden en gedwongen kunnen worden tot overwerk en werk buiten reguliere tijden. Dat toeslagen niet hoe uitbetaald hoeven te worden enzovoort. Het felste protest tegen het wetsvoorstel komt opmerkelijk genoeg dan ook van militaire vakbonden die woedend zijn en Defensie dictatoriaal gedrag verwijden. 6. Bevoegdheden van Defensie fors uitgebreid. De wet op de defensiegereedheid creëert de mogelijkheid voor Defensie om wetten buitenspel te zetten. Dat mag de minister grotendeels zelf beslissen. Als de wet wordt aangenomen, gaan voor tientallen militaire locaties direct allerlei ontheffingen gelden. Voor bijvoorbeeld laagvliegen, schietoefeningen en vervoer van gevaarlijke stoffen. De regering kan hetzelfde soort ontheffingen ook elders toepassen. Maar dat is niet alles. De wet kent een open einde. Want hiernaast mag de regering zelf bepalen welke andere activiteiten zij nodig acht voor de gereedheid van de krijgsmacht en ook daar vrijstellingen voor verlenen. Kortom, deze nieuwe wet geeft Defensie op diverse vlakken de mogelijkheid om mogelijke juridische hobbels opzij te schuiven. Dit kan grote gevolgen hebben, vooral op lokaal niveau. Het past naadloos in het dominante politieke discours van militarisering en oorlogsvoorbereiding en van de idee van een oorlogseconomie waarin militaire doelen prioriteit krijgen. Waarom zulke vergaande mogelijkheden nodig zouden zijn, wordt uit de toelichting van de regering bij de wet niet duidelijk. Sterker nog, de onderbouwing is in feite flinterdun en richt zich volledig op de vermeende noodzaak van weerbaarheid tegen een vermeende Russische dreiging. De feiten wijzen een andere kant op. De militaire capaciteiten van Rusland zijn veel beperkter dan die van NAVO of EU-zijde. Rusland is er na ruim 4 jaar nog niet in geslaagd Oekraïne te verslaan en kampt met een instortende economie. Een Russische aanval op een NAVO of een EU-land is niet aan de orde. De feiten lijken er echter weinig toe te doen. Ruim 1500 grotendeels negatieve reacties in de internetconsultatie, waaronder van militaire vakbonden, natuurbeschermingsorganisaties, juristen en lokale en regionale overheden, leiden niet tot wezenlijke aanpassingen van het wetsvoorstel. De Raad van State adviseerde grotendeels positief over het voorstel, waarbij het expliciet uitsprak de noodzaak voor de wet in te zien. En de Tweede Kamer drong per motie, aangenomen met 120 stemmen voor, aan op een zo snel mogelijke behandeling van het wetsvoorstel. De Kamer wil hiermee afwijken van normale procedures om besluitvorming te versnellen. En dat is onderdeel van de gevaarlijke ontwikkeling, zowel op Nederlands als op Europees niveau, om democratische besluitvorming en toezicht opzij te schuiven als het gaat om militaire aangelegenheden. De wet op de defensiegereedheid laat zien hoe diepgaand het huidige proces van militarisering doorwerkt. Dit draagt bij aan escalatie en geweld op internationaal niveau, maar deze en andere maatregelen en plannen maken de gevolgen ook dichter bij huis voelbaar. Denk aan de al genoemde bezuiniging op zorg en sociale zekerheid, om aan de NAVO-norm voor militaire uitgaven te voldoen, vooral om veel nieuwe wapens te kopen. De verplichte enquête over werken bij Defensie, mogelijk de invoering van een selectieve opkomstplicht. Scholen en universiteiten worden gebruikt als wervingsplaats voor nieuwe militairen. Ziekenhuizen trekken steeds meer samen op met Defensie en oefenen op scenario's met grote aantallen oorlogsgewonden. En op de spoorwegen kunnen militaire treinen binnenkort voorrang krijgen, waardoor personenvervoer urenlang stil kan komen te liggen. Ja, dank je. Kerken wordt gevraagd na te denken over de ondersteunende rol van militaire inspanning. En bedrijven maken afspraken met Defensie om werknemers meer ruimte te geven als reservist. Er is wetgeving in de maak om wapenbedrijven prioriteit te kunnen geven bij het leveren van schaarse grondstoffen of componenten voor wapens. Veel van deze maatregelen worden haast geruisloos ingevoerd. Er is weinig tegengeluid te horen. Laten we het voorstel voor de wet op de defensiegereedheid niet op deze manier laten passeren. Verzet is hoog nodig. Weg met die wet.
Hoe gaan we dat doen, Mark? Zijn er al initiatieven? Of?
Ja, heel kort. We zijn met een klein werkgroepje. Philip zit er ook in mee bezig. We hebben ons vooral gericht op het verspreiden van informatie eigenlijk. Omdat het gewoon erg nog onbekend is wat er in die wet zit. Maar het zou goed zijn als er vooral op lokaal niveau de komende maanden verzet zou komen. Omdat het daar echt gevolgen gaat hebben.
Hey, en die voorbeelden die ik in het begin noemde, dat zijn dingen die nu al gebeuren. Defensie is al veel meer aan het oefenen dan voorheen. En er gebeuren overal incidenten, zoals met dieren. Daar winden in ieder geval de mensen van de Partij voor de Dieren, maar ook andere mensen zich heel erg over op. Hoe zie je dat tegen deze achtergrond? Kunnen ze daar nog makkelijker overheen stappen?
Ja, nou ja, inderdaad. Ik bedoel, vorig jaar was er een uitgebreid rapport van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Die erover klaagde, of niet over klaagde, die terecht benoemde dat Defensie zich nergens goed aan vergunningen houdt. Of geen vergunningen heeft of aanvraagt. Met de oproep om dat te verbeteren. En Defensie zegt met deze wet nu eigenlijk van, nee, we gaan dat niet verbeteren. We zorgen gewoon dat we ons niet meer aan die wet hoeven te houden.
Heel cynisch. Saskia, je had een vraag. Ik kom naar je toe. Blijf maar staan. Een vraag voor Mark.
Kom maar. Mark, kun je iets vertellen van onze vrijheid van meningsuiting? En of wij straks superhelden moeten vertonen om dit soort bijeenkomsten gewoon te doen, zonder dat er 6 politiewagens staan te intimideren en dat soort leuke grappen?
Ja, terechte vraag. Gaan ze op dat vlak ook iets doen?
Met deze wet in de hand krijgt Defensie vooral meer mogelijkheden om gegevens te verzamelen. Dat is natuurlijk onderdeel van repressie. Hoeveel dat direct aan meer repressie op gaat leveren, dat weet ik niet zo. Maar hoe effectiever wij worden, hoe
gevaarlijker het wordt. Ja. Oké, jongens, we gaan ons best doen en dan worden we nog een keer echt gevaarlijk.
Dan is het weer die tijd. Sirene of niet, daar gaan we. Dit is Onderstroom, vandaag met Dennis Bos zelfs, over Manke Bram.
Ja. Die kende je nog niet als held van de socialistische arbeiderdersbeweging.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, we hebben het over een man die zeg maar samen of in dezelfde periode actief is als precies die periode waarin Domela Nieuwenhuis, dat is natuurlijk de grote bekende voorman van de oude socialistische beweging en ook de eerste voorman van de anarchistische beweging, vrij socialisme in Nederland. Mm-hmm. En juist op het moment in het decennium waarop Domela Nieuwenhuis verandert, zeg maar, van sociaal-democraat naar anarchist, is ook onze Manke Bram, of mijn Manke Bram, actief.
Ja, dat ons is, aller Manke Bram.
Precies, dat is de context waarin hij actief is. En dat is wel ook bepaald ook wel voor een deel waardoor hij, zeg maar, een beetje, nou, wat heet een beetje, gewoon uitgegumd is, uitgewist door die socialistische geschiedschrijving. Je zult hem vergeefs zoeken in de grote overzichtswerken.
Aha.
En dat, ja, dat is tragisch, dus daar gaan we wat aan doen. Ik heb hem van de straat opgeraapt. En ik heb de afgelopen, ik denk dat ik al 2 jaar met hem bezig ben, heel intensief onderzoek gedaan naar wat hij doet. En wat, nou ja, hij heeft een soort crew van leeftijdsgenoten om zich heen. Nou, hij is heel jong als hij actief wordt. En ik heb de jongens dus onderzocht en de initiatieven die ze ontplooien, de dingen die ze doen.
En zonder spoilers of zo, maar als je vooraf zou zeggen van waarom heeft deze groep en dan deze persoon, Manke Bram, waarom houdt die jou zo bezig? Wat is de X-factor?
Ja, dat is wel een goeie. En dat is eigenlijk wel een soort constante in wat ik interessant vind. Dat zijn toch vaak de mensen die niks bereiken. De mensen die alleen maar nederlagen lijden, die geen successen boeken.
Aha.
En die desondanks wel iets van het leven maken, zeg maar. Hij is heel actief.
Ja.
Hij bereikt niets, behalve dat hij door alle socialisten, zowel sociaaldemocraten als de, zeg maar, de wat fatsoenlijker anarchisten, wordt hij uitgespuugd. Ze moeten hem niet. Ze stoten hem van de beweging af, zeg maar. Ja, en dan gaat nog een tijd door. En dat, alleen al dat doorgaan vind ik ontzettend fascinerend. Dat iemand met zo'n drive doorgaat in een onderneming die niks gaat opleveren.
Ja.
En zeker als mensen dan ook nog eens vergeten worden door de officiële geschiedschrijving, dan hebben ze mijn hart al snel gestolen. En dan vind ik het des te interessanter om ze wel aandacht te geven en te zien of er in wat ze gedaan hebben, wie ze waren, of daar, zeg maar, verklaring genoeg in zit voor het feit dat ze niet in de geschiedenis terecht zijn gekomen.
Ja.
En dan zijn het vaak, naar mijn smaak, zijn de mensen die dan wel in de geschiedenis terecht zijn gekomen heel vaak een stuk saaier en oninteressanter dan degene die zijn uitgewist.
Ja, ja, ja. Dat is wel grappig dat vaak de dingen die in die zin effectief zijn, helemaal niet altijd spannend zijn. Soms zelfs heel erg het tegendeel.
Ja, ja. Ja, ik kreeg het al als commentaar in mijn allereerste boek. Dat ging over een trotskistische, hoogbejaard geworden Amsterdamse Joodse trotskist.
Ja.
Die ook zijn hele leven lang alleen maar ruzie heeft gemaakt in elke club waar hij lid van was.
Ja.
En toen was er ook een recensent die schreef op zich terecht van wat hebben de arbeiders nou gehad en al dat gedoe van die Barend Lutheraan.
Ja.
En feitelijk zit daar wel iets in.
Ja.
Maar dat betekent niet dat die man oninteressant is of omdat hij geen boek zou verdienen.
Nee, nee, nee.
Dus dat, kijk, en natuurlijk hebben arbeiders meer aan betaalde vakantie en een invalide pensioen. Dat wil ik direct toegeven. Dat zijn ook dingen waar je echt recht op hebt. Maar het levert nou niet direct lekkere geschiedschrijving op.
Ja, interessant. Dat is ook, ik ben zelf vaak dus heel erg bezig met een soort van, wat is effectief? Hoe kunnen we dingen neerzetten die voortduren, et cetera? Hoe willen we niet zoveel ruzie maken, maar onze geschillen en onze dingen soort van daar op een nuttige manier, een makkelijke manier daar uitkomen, zodat we met elkaar door één deur kunnen blijven gaan.
Ja.
Dus dat is eigenlijk iets heel anders. Dus best wel interessant. Ik ben heel benieuwd.
Ja, nou, het lijkt me dus echt met Manke Bram, lijkt het me heel moeilijk om levenslang door één deur te kunnen gaan. Het is typisch iemand die echt conflicten ook zoekt en ook geniet van conflicten. En dat vind ik wel heel fascinerend ook eraan. Dat zijn mensen die, zeg maar, compromisloos en ook, zeg maar, rücksichtloos dingen doen die ze zelf bedacht hebben.
Ja.
En dus ook weinig oog hebben voor de consequenties, weinig empathie. En tegelijkertijd soms dus ook weer wel. Binnen de eigen kring is er dan wel, zijn er allerlei tekenen van zorgzaamheid en onderlinge compassie. Maar er zit ook iets heel hards in. En dat is op zich wel begrijpelijk als je kijkt naar waar deze mensen vandaan komen. Manke Bram, Abraham Cornelissen, die wordt in 1873 geboren in de Jordaan, in de Nieuwe Leliestraat. Op zich niet in een heel arm gezin, hoor. Zijn vader heeft een goede baan als lettergieter. Dus iemand die lode drukletters maakt voor de firma Tetterode, die dan nog in de Jordaan een fabriek heeft. Later verhuizen ze naar de Kosterkade en de Bilderdijkstraat.
Aha.
Maar die vader van Manco Bram heeft dus op zich een vaste baan bij een baas die best een sociaal loon uitbetaalt. Maar de naam zegt het al, Manco Bram heeft ergens in zijn leven een aandoening opgelopen. En ik weet nog steeds niet wat. Maar hij is dus ongelukkig. Hij sleept met zijn been en hij heeft ook aan één kant een min of meer verlamde arm en hand.
En vanaf wanneer doet dat? Van jongs af aan?
Dat weet ik niet. Ik weet dat hij op zijn 19e al de bijnaam Manco Bram heeft. Maar verder weet ik dus niks.
Ha.
Dat zijn van die fijne witte plekken in het archief.
Ja.
Waar, ja, soms, misschien lukt het nog, maar tot nu toe heb ik nog niks kunnen vinden over een directe aanleiding. Maar goed, hij heet dus de mensen kennen hem als Manco Bram. Iemand die dus langs de straat loopt en die ook heel vaak allerlei opstootjes veroorzaakt met de politie. En zo, hij is van 1873 en vanaf begin van de jaren 1890, als het dus zo'n jaar 1920 is,
ja,
dan wordt hij actief in die socialistische beweging. Dan zie je hem dus in de bronnen opduiken, in de krant van Domela Nieuwhuis en Recht voor Allen. Is hij een van de bladverkopers? Is hij ook een van die bladverkopers die erin slaagt om agenten zo te provoceren dat ze worden opgepakt en waardoor er weer een hoop publiek omheen komt staan, waardoor die agent zich bedreigd voelt, waardoor er weer een ophef ontstaat. En dat is echt een van de grote actie- of propagandamiddelen van die vroege socialistische beweging. Dit soort rumoer op straat is echt de manier waarop die socialisten hun gewicht laten voelen in de stad.
Moet ik dan een beetje denken aan die filosofische boeren uit Monty Python van come see the violence inherent in the system?
Nou ja, zeker. Ja, dat is een hele mooie persiflage van precies wat Bram doet.
Ja.
Die dus ook inderdaad, ik heb een prachtige klaagbrief van een inspecteur van politie. Die vertelt hoe die gisteren Manco Bram en zijn beste vriend Henk van der Meij heeft opgepakt.
Aha.
Hij heeft ze 10 minuten vastgehouden op bureau om uit te vinden wat hun woonadres is.
Ja.
Maar vervolgens komt er dus een hele grote ingezonden brief van Henk van der Meij, de vriend van Bram, in Recht voor Allen, over de dagenlange marteling die ze hebben moeten ondergaan. En dat ze maar niet werden losgelaten. En dat het vrijheidsberoving is en onderdrukking van de vrijheid van drukpers. Echt een geweldig verhaal over en hoe verschrikkelijk grof die commissaris ook in de bek was geweest. Ja. Jullie blijven godverdomme zitten. Ik heb niks met jullie te maken. Als ik wil, hou ik jullie 2 dagen vast. Nou ja, en dat verhaal en dan vind je dus die brief van die commissaris aan zijn superieur die uitlegt, ja, maar ik heb expres een agent er steeds bijgehouden als getuige. We hebben ze maar 10 minuten vastgehouden. Maar goed, het haalt de krant en het is meteen weer een hoop gedoe.
Ja.
En dat soort provocaties heeft dus enerzijds een ontregelend effect op de autoriteiten, op agenten die echt die gespitst zijn op deze mensen. Ze kennen elkaar echt allemaal. Bram kent alle agenten kennen Bram. Maar het heeft ook een heel groot effect op het publiek, op het dagelijks verkeer langs de openbare weg. Mensen zien dit. Je ziet ook in 1897, als Bram zijn eigen krantje begint,
de
Amsterdamse Lantaarn, dat zal het hoofdonderwerp voor vandaag zijn. Zodra dat krantje begint en hij voor zichzelf gaat colporteren met zijn vrienden, dan doen ze dat in de drukste winkelstraten. En ze hebben maar een paar dagen nodig of het regent bij de gemeenteraad. Handtekeningenlijsten van winkeliers uit de Damstraat, Oude Hoofdstraat, Koverstraat, Nieuwe Dijk, Haarlemmerstraat. Bevrijd ons van deze gekken, want het is niet meer te doen. Onze klanten blijven weg, want er is elke avond gedoe voor de deur.
Ja.
Dus dat lukt ze. En nou ja, dat maakt ze ook wel populair. Dat is wel een manier om kranten te verkopen.
Ja.
En dat heeft te maken met de inhoud van wat er in het krantje staat. Dat is heel geruchtmakend en sensationeel.
Ja, ja.
En het heeft te maken met die provocatorische manier van optreden van Manco Bram, die dus echt inderdaad geen agent met rust zal laten als hij de kans krijgt.
Maar ook tijdens het krantenverkopen? Hoe...
Ja. Ja. Ja, en dat is dus een prachtig stukje wisselwerking, want er wordt meteen worden pogingen ondernomen om de Algemene Politieverordening aan te scherpen om deze schandaalcolportage tegen te gaan. Dat is echt wetgeving puur gericht op hun krantje. Wat dan in september 1897 voor het eerst verschijnt. Mind you, dus een weekblad van een stel jongens van 23.
Ja, ja,
die het
ja.
dus lukt om elke week 4 pagina's vol te schrijven met schandaal en opzienbarende berichten. Maar goed, er wordt dus meteen geprobeerd om APV aan te scherpen om hun geschreeuw en hun rondlopen met reclameborden, om dat te verbieden. Ja, en daar wordt meteen al op gereageerd, nog voordat het artikel is aangenomen. Dus dat is ook een soort wisselwerking. Op een gegeven moment zijn er complete razzia's in alle winkelstraten, waarbij op één avond 86 arrestaties worden verricht. Niet dat de Amsterdamse Lantaarn 86 colporteurs heeft, maar die jongens worden binnengehaald, naam wordt genoteerd, dan worden ze weer